Gemeente, een enkele mededeling. De tweede collecte is vandaag ten behoeve van de diaconie. Met dank aan alle gevers deelt de kerkraad mee dat de collecte van de dankdag jongstleden woensdag heeft opgebracht een bedrag van ruim 23.000 gulden. In verband met het feit dat onze generale synode deze week weer vergaderen zal en niet op dinsdag zal beginnen, maar op maandagmiddag, morgenmiddag al, zullen er deze week geen catechisaties zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 96ste psalm, het tweede en het zevende vers. Psalm 96, vers 2. Nu moet uw tong de heidenen noden en vers 7 zegt om de heidenen te verlichten. De Heer regeert die de aard wou stichten. 2 en 7 van 96. Gemeente, wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het boek Genesis, het 10e hoofdstuk. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 67e psalm en daarvan het 2e vers. Psalm 67 en daarvan het 2e vers. Wij lezen Genesis 10. Dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Cham en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesech en Tiras. De zonen van Gomer zijn Askenas en Rifat en Togarma. En de zonen van Javan zijn Elisa en Tarsis, de Gittieten en Dodanieten. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. En de zonen van Cham zijn Kush en Mitzraim en Put en Kanaan. De zonen van Kush zijn Seba en Havila en Sapta en Raema en Saptega. En de zonen van Raema zijn Scheba en Dedan. En Kush gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel van zijn rijk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit dit land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboot en Ir en Kalach en Rezen tussen Nineveh en tussen Kalach. Deze is die grote stad. En Mitzraim gewon de Ludieten en de Anamieten en de Lehabieten en de Naftugieten en de Patrusieten en de Kaslugieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Kaftorieten. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Het, en de Jebusiet en de Amoriet en de Girgaziet en de Heviet en de Arkiet en de Siniet en de Arvadiet en de Tsemariet en de Hematiet. En daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. En de landpalen der Kanaanieten was van Sidon, waar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe, waar gij gaat naar Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim tot Laza toe. Deze zijn de zonen van Cham, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. Voorts zijn Sem zonen geboren. Deze is ook de vader van alle zonen van Heber, broeder van Jafet, de grootste. Sems zonen waren Elam en Asser en Arfaxad en Lut en Aram. En Arams zonen waren Uz en Hul en Geter en Mas. En Arfaxad gewon Sela en Sela gewon Heber. En Heber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En de naam van zijn broeder was Joktan. En Joktan gewon Almodad en Selef en Hatsarmavet en Jarach en Hadoram en Uzal en Dikla en Obal en Abimael en Scheba en Ofir en Havila en Jobab. Deze alle waren zonen van Joktan. En hun woning was van Mescha af, waar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten. Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. Deze zijn de huisgezinnen van de zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken. En van deze zijn de volken op de aarde verdeeld, na de vloed. Gemeente, het woord van God voor de prediking van deze morgen vinden we in Genesis 9. Genesis 9, daarvan de verzen 24 tot en met 27. We lezen daar: en Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broeders. Voort zeide hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht: God breide Jafet uit, en hij wonen in Sems tenten. En Kanaan zei hem een knecht. Tot zover. Wij willen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. En dan willen we in onze voorbeden gedenken aan Erwin Bowie uit Woudenberg, die deze week voor een operatie naar het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam zou moeten. En verder is broeder Henk Achterberg, die maandag onverwacht in het ziekenhuis werd opgenomen, gisteren weer thuisgekomen. Laten wij samen bidden. Heren, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken. U brengt ons vanmorgen weer bij elkaar hier aan deze plaats, in uw huis, waar uw woord is en waar we naar dat woord van u mogen gaan horen. U hebt ons ook in de week die voorbij gegaan is allemaal weer gespaard. Heren, uw goedheid is er dagelijks. Laten we het mogen opmerken. Laten we er niet aan voorbij leven als we elke dag weer de blijken van uw goedheid mogen ervaren en ontvangen. Geef, o God, dat we niet zo leven dat we er geen erg in hebben, in alles wat Gij nog voor ons doet en wat Gij nog aan ons geeft. En laten we geen mensen zijn die maar leven zoals de wereld leeft, onnadenkend en onopmerkzaam en ondankbaar. Maar mogen wij in ieder geval leren om in oprechtheid U de Heere te erkennen als de gever van al die goede gaven en van al die volmaakte giften. En om u ook te erkennen dat gij het zijt die ons op deze uw dag nog de verkondiging van het evangelie schenkt. Dat is ook niet gewoon, heren. Als we naar verdiensten kregen, dan kregen we dit niet. En zou de kerk niet de plaats zijn waar we vanmorgen konden zijn. En zou het woord niet het woord zijn, het woord van het evangelie zou niet het woord zijn dat we zouden horen. Als we naar verdiensten kregen, dan hoorden we alleen maar van oordelen. Dan hoorden we alleen maar dat woord waarmee we verwezen zouden worden naar de buitenste duisternis, naar de eeuwige nacht, naar het altoos durend verderf. Dat hebben we verdiend. Onze zonden getuigen immers tegen ons, heren. En dan hoeven we alleen maar terug te zien in de week die voorbij gegaan is. En als we dan niet oppervlakkig, maar eerlijk gemaakt door uw Heilige Geest is, zouden zien wat we allemaal misdreven hebben met gedachten, woorden, werken, misschien nog met gedachten het meest, dan zouden we inderdaad ook moeten erkennen, eerlijk voor uw heilig aangezicht erkennen, Heren, dat onze zonden scheiding maken tussen u en ons. En dat zegt uw woord immers ook. Uw woord spreekt over zondaren toch het oordeel uit en uw woord laat het zondaren immers weten dat ze door eigen schuld bij u vandaan zijn gegaan en ook niet eens meer de mogelijkheid hebben en de macht bezitten om tot u terug te keren, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat is niet alleen maar de situatie waarin wij ons bevinden, maar dat brengt ook schuld mee. En schuld moet betaald worden. En heren, hoe zouden wij dat kunnen? Er is ook aan onze kant in dat opzicht geen enkele mogelijkheid overgebleven om onze schuld af te lossen en zo met u in het reine te komen. Heren, dat is toch de werkelijkheid die uw woord ons voorhoudt. En als uw geest in ons gaat werken, dan gaan we dat toch ook ondervinden. En we gaan het met dat oordeel dat u daarover uitspreekt in uw woord ook nog eens worden. En we worden voor ons eigen besef inderdaad onwaardigen. En als u dan toch aan zulke mensen nog die gunst bewijst dat we mogen horen wat tot onze vrede dient, en dat we ook in deze morgen nog weer samen mogen komen onder het woord des levens, dat van het leven en de vrede en de gerechtigheid en het heil in Christus spreekt, dan mag dat ons toch wel een wonder zijn, o God. Geef dat het ons echt een wonder mag zijn, dat u ons die boodschap nog geven wilt, en dat we toch nog hier mogen zijn. Wij danken u ervoor, heren, dat we uw woord nog hebben. Dat dat ook nog niet van ons weggenomen is. Maar dat u het ons nog laat. En dat u ons ook nog in vrijheid gelegenheid geeft om onder de verkondiging van uw woord op te gaan. Achter zijn zoveel dingen, heren, waarin uw goedheid nog openbaar komt. En daarom nogmaals vragen we het u, laten wij toch niet van die ondankbare en onopmerkzame en onoplettende mensen zijn. Zoals we dat inderdaad van nature wel zijn. Maar maak dat anders. door uw Heilige Geest. En open onze ogen, opdat we zien mogen wat u ons nog geeft en laat. En laten we dan ook de gelegenheid gebruiken voor het eerst of bij vernieuwing, om u, de Heere, te zoeken. Want dan zal het er ons toch om te doen moeten zijn, Heere, u tot ons deel te hebben, u het allerhoogst en eeuwig goed. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Heere, werkt u dat in ons aller hart, door de onwederstandelijke Heilige Geest. En zo dragen we onszelf aan u op, Heere, voor deze kerkdienst. Zegen ons in ons samen zijn. Gebruik uw woord. Stel het dienstbaar aan de uitbreiding van uw koninkrijk ook in ons midden. Trek uit de duisternis die nog in de duisternis gevangen zitten. En maak de banden en de boeien los waarmee je mens van nature gebonden is. En wilt gij genade schenken. Genade waardoor we onze zonden leren kennen, maar waardoor we ook oog krijgen voor dat heil in Christus. Genade waardoor we er ook deel aan krijgen. Genade door de werking van uw Heilige Geest, opdat we van dood levend mogen worden. En opdat we, als we levend gemaakt zijn, mogen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Denk ook aan hen die hier niet zijn kunnen. We dragen aan u op al degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon en die zo samen met ons toch ook deze kerkdienst op afstand mogen meebeleven. Denk ook aan hen en zegen ook hen. En wilt gij met allen zijn die ook van dat middel verstoken zijn, Heren. We dragen onze zieken aan u op. We bidden u voor Erwin, die deze week naar het ziekenhuis moet voor een behandeling, Heren. U weet waarvoor dat nodig is. En u weet ook, Heren, hoe er uitgezien wordt in dat gezin naar de uitslag van deze ingreep. In de hoop dat het inderdaad ook voor zijn herstel, voor zijn welzijn nog dienstbaar mag zijn. We vragen u, Heren, geef er uw zegen over. Geef er uw gunst in te beleven. En geef dat inderdaad aan de doktoren wijsheid geschonken mag worden om nog voor hem datgene te doen wat nuttig is en goed ook voor zijn lichaam. Geef hem in zijn jonge leven te zien, Heren, dat hij met alle noden en met alle zorgen en met alle vragen tot u, de Heren, mag vluchten en dat hij bij u mag schuilen en laat hij ervaren dat u aan hem denkt. Zegen ook onze broeder Achterberg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt uw hand nog beschermend over hem uitgestrekt gehouden, Heren. Ook toen hij in ernstige toestand moest worden opgenomen. U hebt uw goedheid nog over hem bewezen. Wees hem en de zijnen verder ook goed en nabij. En wilt u uw gunst nog in rijke mate gebieden voor lichamelijk en geestelijk welzijn. Heren, zegen uw woord waar het ook verkondigd mag worden. Stel het dienstbaar aan de uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk op deze dag. En wilt u uw genade rijk tot openbaring brengen, ook daarin dat u als de overwinnaar, Heere Jezus Christus, het rijk van de boze te gronden richt en hem afbreuk doet en zijn macht bedwingt, zodat hij er velen die nog onder zijn bewind staan zal moeten loslaten en zal moeten toestaan dat ze overgaan in uw koninkrijk en onder uw genadeheerschappij komen. Heren, wilt ge daartoe de verkondiging van uw woord wereldwijd zegenen en tot zegen stellen en doe verzoening over onze zonden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 33ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 33, het 6e vers, maar de alto's wijze raad des Heren en het 7e de grote schepper aller dingen. Gemeente, dat Noach, ondanks al het mooie dat de schrift van hem zegt, toch ook niet meer dan een zondig mensenkind is geweest en gebleven, hebben we vorige week zondag gezien toen wij aan de hand van het 9e hoofdstuk van het boek Genesis met elkaar ook begrepen hebben dat Noach zich aan de drank te buiten is gegaan en dat hij zich in zijn dwaasheid en in zijn schaamteloosheid naakt heeft uitgekleed en zo in het midden van zijn tent is gaan liggen. Was het nou nog maar in het achterste gedeelte geweest, in het slaapvertrek, maar dat heeft hij daar niet mee opgezocht. Hij is midden in zijn tent gaan liggen en is zo een bespotting geworden voor zijn kinderen. En Cham, een van zijn zonen, heeft ook met hem gespot. En heeft hem uitgelachen. En heeft naar aanleiding van de zonde van Noach zelf ook gezondigd. De twee andere zonen van Noach, Sem en Jafet, hebben uit respect voor hun vader hem zelfs ook in die omstandigheden nog bescherming geboden toen ze achteruit de tent binnengingen en een kleed over Noach's naakte lichaam heen legden. Noach, een mens van gelijke beweging als wij. Noach, een mens met gebreken en met zonden. Noach, die ook nog een keer een struikelblok voor zijn medemens en in dit geval voor zijn kinderen is geworden. En hoe loopt het dan verder af met deze Noach? Is hij van die zonde nog tot bekering gekomen? Is er nog berouw geweest? En hoe dan verder? Wel, wat dat eerste betreft, of er nog berouw geweest is bij Noach, de Bijbel vertelt het ons niet. En toch geloof ik te mogen zeggen dat het er zeker geweest is. De Bijbel is ook niet een volledig verhaal van het leven van die en die mens en mensen. De Bijbel vertelt ons zomaar een aantal fragmenten uit het leven van die mensen. Maar naar datgene wat de Heere verder in zijn woord openbaart, als het gaat over schuld en schuldvergeving, dan wordt het altijd zo aan elkaar verbonden dat degene die zijn zonde beleidt en laat, barmhartigheid zal verkrijgen. Nou, u gelooft met mij dat Noach barmhartigheid van de Heere verkregen heeft. Blijkt trouwens wel uit onze tekst waar de Heere hem weer gaat inschakelen, waar de Heere hem gaat gebruiken, waar de Heere hem zelfs ook nog met de geest der profetie gaat verlichten, zodat Noach als profeet opnieuw mag verkondigen wat de Heere doen zal. En het blijkt ook uit onze tekst als we met name Noach de Heere, de God van Sem, horen loven en prijzen. Dan mogen we daar toch wel minstens de conclusie aan verbinden dat de verhouding tussen Noach en de Heere weer recht geworden is. En dat de Heere vergeving, kwijtschelding gegeven heeft. En dat kan dan ook niet anders geweest zijn dan in de weg van zijn zonde beleiden. En laat, anders gezegd, dat kan dan ook niet anders gegaan zijn dan in de weg van vernieuwde bekering. Zoals je dat dan wel uitvoeriger beschreven vindt bij mensen als David en Petrus. Maar ook deze Noach, gevallen, maar niet uit de genade Gods uitgevallen, is door dezelfde genade Gods ook weer opgericht. En teruggebracht en hersteld in de gemeenschap met God. En zoals ik al zei, ook weer door de Heere in dienst genomen. Als Noach, zo begint onze tekst, ontwaakt van zijn wijn. En als hij merkt wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En niet alleen zijn kleinste zoon natuurlijk, maar ook wat die andere zonen, wat Sem en Jafet gedaan hebben. Dan begint Noach te spreken. Hoe het allemaal gegaan is, hij zal onderzoek ingesteld hebben, hij zal navraag gedaan hebben, hoe kom ik hier en hoe komt dat kleed over mij heen. En toen is dat allemaal duidelijk geworden, tot beschaming van Noach zelf, ongetwijfeld. Als hij er dan achter komt hoezeer hij zich vernederd heeft, verlaagd heeft, hoe hij van de adel van zijn mensheid, van de adel van zijn kindschap Gods, iets gemaakt heeft waar anderen mee kunnen spotten. Ik kan me niet anders indenken dat Noach daar inderdaad diep beschaamd onder geweest is. En dat hij in de lijn van wat ik zo pas zei ook voor God gebukt en gebogen heeft. Als hij dat allemaal ontdekt heeft en meegemaakt heeft, dan begint hij te spreken. U zegt misschien, dat is toch eigenlijk wel wonderlijk dat Noach nou niet zwijgt in schaamte, zwijgt omdat hij geen woorden meer heeft, zwijgt omdat hij beseft, ik heb alle recht van spreken verloren, zwijgt tegen zijn kinderen bij wie hij zich zo dwaas heeft aangesteld. Ja, zeker, hij zal ook alle reden gehad hebben om te zwijgen. Hij zal ook alle reden gehad hebben om in de eenzaamheid zich terug te trekken. Hij zal ook alle reden gehad hebben om zijn jongens niet eens onder ogen te komen. Maar God gaf hem te spreken. De geest der profetie gaat hem vervullen en hij moet wel spreken. En het wonder is dat ondanks alles wat er gebeurd is en ondanks alles waarmee Noach zichzelf onwaardig gemaakt heeft, buiten de gunst en buiten de dienst van de Heere geplaatst heeft, het wonder is dat de Heere hem ondanks alles toch nog weer aanneemt en ook nog weer in dienst neemt. Zodat Noach gebruikt gaat worden om de toekomende dingen te onthullen. En hij zal dat best met vrezen en beven gedaan hebben. Hij zal dat met name ook wel met vrezen en beven gedaan hebben, omdat het Gods woord dat hij moest spreken, nota bene ook een vloek inhield voor een deel van zijn eigen nageslacht. En dat kan hij niet anders dan met vrezen en beven hebben uitgesproken. Maar al moet hij het dan met vrezen en beven doen, hij moet het wel doen. Want God legt het hem in de mond. Gemeente, dat leert ons in ieder geval al twee dingen. In de eerste plaats spreekt dit van de oneindige goedheid en goedertierenheid Gods. Want laten we het eerlijk zeggen, Noach heeft het hier in dit hoofdstuk grondig verzondigd. En hij heeft niet alleen zichzelf te schande gemaakt, maar is er ook oorzaak van geweest dat de naam des Heren gesmaad is. En dat is gebeurd ook door Gam. En toch, al heeft Noach zichzelf te schande gemaakt en al is hij oorzaak geweest dat de naam des Heren gesmaad werd, toch stoot God hem niet van zich af. Toch mag Noach nog ontferming vinden. En toch neemt de Heere hem weer in genade aan. Nou, dat is genade. Dat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. En dat de Heere het hier bewijst en zoals hij het later in het woord meer dan één keer nog zal bewijzen. En zoals dat ook in het leven van de zijnen de eeuwen door keer op keer weer blijken zal. De Heere laat niet varen de werken zijner handen. Gods kinderen kunnen wel vallen, maar de Heere raakt ze niet kwijt. En ze kunnen zichzelf al in het duister begeven en de duisternis over hun ziel halen. Ze kunnen er de oorzaak van zijn dat ze een tijd lang, zoals onze Dordtse leerregels in dat verband zeggen, een tijd lang het gevoel der genade kwijtraken. En dat ze beschaamd over de aarde moeten gaan. En dat ze er niet mee op de rechte plaats kunnen komen. Hoe het ook allemaal mag wezen. Maar de Heere bewaart ze wel. En op zijn tijd brengt de Heere ze ook weer terug. Al die verloren schapen die afgedwaald zijn. En die onbedachte herder uit het oog hebben verloren. De Heere weet ze te vinden. En de Heere weet ze ook bij de kudde terug te brengen. En zo is het ook Noachs ervaring geweest. Dat alhoewel hij het waard was dat de Heere hem van zich stoten zou. En dat de Heere nooit meer met hem bemoeienissen zou hebben. Hij toch weer door God is teruggebracht. En dat de Heere hem toch nog weer in genade aanneemt. Gemeente, is dat nou genade of niet? En ziet u dat genade nooit vraagt naar waardigheid en verdiensten aan onze kant? Ziet u dat de genade Gods nooit eerst wacht totdat er aan onze kant iets is waar de Heere op verder kan borduren? Maar genade is altijd onverdiend aan een onwaardige bewezen. Genade is dat de Heere redenen neemt uit zichzelf. En dat hij, omdat hij redenen neemt uit zichzelf en zo weer in een mens ook een afgedwaald kind van God gaat werken, dat hij dan bewerkt van begin tot eind ook dat berouw en ook dat smeekgebed om vergeving en ook die roep uit de diepte en al die andere dingen die nodig zijn om in de weg van bekering weer tot God te mogen terugkeren. Ze kunnen wel vallen, jawel. Maar ze vallen niet af. En het tweede wat we hieruit leren, dat is dat iemand die door de Heere in dienst genomen is, of door de Heere opnieuw in dienst genomen is, die hersteld is in de gunst en in de dienst van de Heere, zoals Noach hier, dan ook restloos in die dienst moet staan. Zelfs als God hem ertoe roept om het oordeel aan te kondigen over een deel van zijn nageslacht. Vervloekt zij Kanaan. Zelfs als dat de opdracht is om uit te spreken dat de Heere een deel van zijn nageslacht onder de vloek legt, moet Noach nog getrouw zijn. En dat gaat een mens niet zomaar heel makkelijk af, dacht u. Dat valt toch niet mee. Want je gunt toch je kind en je gunt toch je kleinkind Gods zegen in plaats van Gods vloek. Maar als Gods rechtvaardigheid het eist, dan moet Noach ook in deze de wil van de Heere gehoorzamen. En dan mogen bloedbanden de doorslag niet geven. Dan geldt slechts één vraag. Ook voor het nageslacht kennen we de Heere. Staan we aan zijn kant? En dan gebeurt het inderdaad wel eens meer in het leven van een kind van God. Allemaal op dezelfde manier als hier bij Noach. Maar dat je in de worsteling om je kind of om je kleinkind toch tegen eigen vlees en bloed zal moeten ingaan. Vanwege de ere Gods. Vanwege de heiligheid Gods. Nou, wat zegt Noach dan? Enerzijds dus een vloekspraak. Anderzijds een aankondiging van zegen. Naar gelang van het gedrag van die twee zonen, of die drie zonen van Noach. Eerste vloek. Vers 25. Vervloekt zij Kanaan. U weet nog wel, Gam heeft zich misdragen. Toen hij zijn vader daar zo zag liggen, toen heeft hij met hem gespot. En hij heeft de spot ook niet voor zichzelf gehouden, zodat hij zichzelf alleen maar vrolijk maakte over zijn vader, die zich zo aangesteld en zo misdragen had. Maar hij is naar buiten gegaan en hij heeft zijn broers Sem en Jafet ook in zijn spot betrokken, in de hoop dat ze met hem mee zouden zondigen. Gam. En dat zal aan hem bezocht worden. En dan hoort Gam zijn vader straks zeggen: vervloekt zij Kanaan. Kanaan? Je zou toch verwachten, vervloekt zij Gam, zoals hij straks ook de zegen over Sem en over Jafet uitspreekt. En dan niet een kleinzoon uit het geslacht van Sem of een kleinzoon, een zoon van Jafet noemt. Maar dan verwacht je toch dat hij nu ook spreekt, vervloekt zij Gam. Maar dat staat er niet. Dat heeft Noach ook niet gezegd, vervloekt zij Gam. Maar vervloekt zij Kanaan. En wie was dan Kanaan? Wel, dat was een zoon van Gam. Dus een kleinzoon van Noach. En nu is er helaas, en dat is niet zonder gevolgen gebleven ook, in de geschiedenis van de christelijke kerk meer dan eens gedacht dat Noach gezegd heeft, vervloekt zij Gam. En op grond daarvan heeft men de slavernij, de slavenhandel verdedigd. En op grond daarvan heeft men alle vormen van rassendiscriminatie verdedigd. Op grond van de schrift, maar het was niet op grond van de schrift, want de schrift zegt het niet. Helemaal ten onrechte, want de vloek die Noach uitspreekt is niet over Gam uitgesproken, maar alleen maar over één van zijn zonen. En niet eens over de andere drie van zijn zonen, want we hebben gelezen in Genesis 10 dat Gam 4 zonen had. In vers 6 van Genesis 10. Kus en Mitsraim en Put en Kanaan. Maar die vloek die Noach uitspreekt, die betreft niet die andere drie, die oudste zonen, niet Kus en niet Put en niet Mitsraim, maar slechts die ene. En waarom was dat dan wel? Hier zijn twee dingen. In de eerste plaats is hier wat de wet later onder woorden gaat brengen, in de tweede gebod bijvoorbeeld, als het gaat over dat we geen beelden mogen hebben om de Heere daarmee en daarin te vereren. Dan zegt de Heere in dat tweede gebod dat de ongerechtigheden der vaderen bezocht zullen worden aan de kinderen in het derde en in het vierde geslacht dergene die mij haten. Let u op dat woordje haten. Dan is de band tussen vaders en kinderen zo sterk dat wat de een doet gevolgen draagt in het leven van de ander. Wat de vader doet heeft zijn nawerking en zijn uitwerking in het leven van de kinderen, dat is toch nog zo? Nu, dat is in de manier waarop God met mensen en met gezinnen en met geslachten omgaat ook zo. En als daar is dat haten van God, zowel bij de vader als bij de kinderen, dan dragen de kinderen mee ook de last van de zonden van de vaderen. En dat is het eerste wat hier opgemerkt moet worden. Vervloekt zij Kanaan, want zijn vader is hem in het verkeerde voorgegaan. En zijn vader is hem in de weg der zonde voorgegaan. En dat werkt na en door en uit in het leven van Kanaan. Maar dan is er ook nog dit. Ik zei, Noach is hier profeet. En Noach spreekt hier profetisch over deze ene zoon van Gam. En u herkent het al wel, Kanaan, daar zijn de Kanaanieten van afkomstig. Dat hebben we trouwens ook gelezen als u met aandacht de schriftlezing in Genesis 10 gevolgd hebt. Want dan worden daar inderdaad de zonen van Kanaan genoemd in vers 16. Hij gewond Sidon, zijn eerstgeborene, en Het, en de Jebuziet, en de Amoriet en de Girgaziet en de Heviet en de Arkiet en dat zijn al die volkeren die er straks ten tijde van de verovering van het land Kanaan door Israël inwoonden. Jebuzieten, Girgazieten, Amorieten, Hevieten, u weet dat wel, die zeven volkeren die daar waren, die daar toen woonden en die toen de maat van de ongerechtigheid hadden volgemaakt, om waarom de Heere met zijn oordelen, met zijn gerichten zou komen, en er mocht geen van die Kanaanieten aan de gerichten Gods ontkomen. Als u weten wilt wie die Kanaan en wat zijn nageslacht voor een soort was, dan moet u eens denken aan, en die worden hier ook genoemd, Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim, vers 19. Steden die de Heere in zijn gramschap heeft omgekeerd, omdat de zonde van Gam in Kanaan en later nog meer tot zijn hoogtepunt ging komen. Losbandigheid, zedeloosheid, uitspattingen, met name op het gebied van het zedelijke leven. Dat heeft Noach hier voorzien. Die verschrikkelijke goddeloosheid die met de afgoderij gepaard ging, met allerlei vormen van seksuele ontaarding bij die afgodstempels in de tijden van de Kanaanieten, waarin de zonde van Gam eigenlijk zijn climax bereikt. En dan, als God dat lang genoeg heeft aangezien en er geen bekering komt, dan komt hij met de uitgieting van zijn oordelen. Dat heeft Noach hier voorzien. Vervloekt zij Kanaan. Straks krijgt Israël van de Heere opdracht dat ze geen van die Kanaanieten in leven mogen laten. Daar gaat het dus om. Niet om Gam. En daarom is het gans en al onjuist om deze tekst te betrekken en te gebruiken als een soort verdediging van slavernij en slavenhandel en rassen discriminatie en wat dan ook. Weet u trouwens dat er voor die andere nakomelingen van Gam, zoals Kus en Mitsraim, nog wel heilsbeloften staan? Kus, dat is Morenland. Psalm 68, Morenland zal zich haasten en zijn handen uitstrekken naar God. Is dat een vloek of een zegen? Kus, Morenland valt niet onder die vloek. De negers vallen niet onder die vloek. De zwarten. En weet u dat er voor Mitsraim ook nog een belofte staat in de Bijbel? Want Mitsraim, dat is de normale Hebreeuwse naam voor Egypte. Genesis 19. En daar zegt de Heere via de profeet Jesaja van Jesaja 19. De Egyptenaars zullen de Heere kennen. Als dat ook nog moet gaan gebeuren, gemeente. Als dat ook nog moet gaan gebeuren, dan hebben we nog wel heel wat te wachten. In de zin van heilsopenbaring, ook daar in het Midden-Oosten. En die komen uit Gams geslacht. En er zullen er zijn uit Gams geslacht. Die de Heere zullen worden toegevoegd. Maar waarin bestaat de vloek dan? Nou, dat zei ik al, de vloek over Kanaan, straks uitgeroeid. Eerst zal hij een knechter knechten voor zijn broeder zijn. En ook nog voor zijn ooms, want in de spreuk die Noach straks over Sem en Jafet uitspreekt, dan wordt ook nog een keer gezegd, en Kanaan zei hem tot een knecht. Een ondergeschikte positie krijgen die Kanaanieten, totdat daaraan zelfs ook nog een einde gemaakt gaat worden. En totdat de Heere die hele goddeloze massa van Kanaanitische afgodendienaars en ontspoorde zondaars gaat vernietigen in zijn gerichten. Maar laten we daar dan wel deze les uit trekken. Dat wat God toen dreigde te doen en wat God ook met de daad gedaan heeft ten aanzien van Kanaan, nog geldt. Je ziet dat gebeuren in de wereld, nietwaar? Dat volkeren die zich uit over gaan geven in de uitleving van allerlei losbandigheid en lichamelijke en seksuele uitspattingen bezig zijn hun eigen graf te graven. Daaraan is het grote, geweldige Romeinse Rijk ook te gronde gegaan. En daaraan zijn allerlei culturen te gronde gegaan. En daaraan gaat de westerse samenleving vandaag de dag ook te gronde. Of dacht u van niet? En maar wat van volken en van culturen geldt, dat geldt ook van personen. Van individuen. Wie zich niet laat gezeggen. Wie zich niet tot bekering laat roepen. Wie zich niet van de weg van het kwaad, van de zonde, en dat is een hellend vlak, wie zich van die weg niet terug laat roepen door de genade Gods, die zal omkomen. En dat geldt met name ten aanzien van ongehoorzaamheid aan Gods geboden, losbandigheid, zedeloosheid en wat dan niet al. God ziet het. En God zoekt het. De zonde wordt nooit straffeloos bedreven. Al kun je wel eens de indruk hebben dat je net aan de straf kunt ontkomen, omdat de Heere net doet alsof hij het niet gezien heeft. En omdat het allemaal nog verborgen kan blijven ook. Maar er komt een afrekening. De Heere zal de dingen een keer recht zetten. Het wordt vergolden. Hij is geen ledig aanschouwer. En wij denken wel eens zoals in het boek Prediker staat, omdat het oordeel over de boze daad niet haast voltrokken wordt, niet met terstond voltrokken wordt. Daarom is het hart der mensenkinderen in hen om kwaad te doen. Met andere woorden, de Heere die vergeldt het toch niet en hij heeft het niet gezien. Ik neem meer vrijmoedigheid en je wordt al brutaler om nog meer zonde te doen. Het hart des mensen is in hem om kwaad te doen. Maar er komt toch een dag van afrekening. En zoals de Heere dan lange tijd geduld heeft gehad met de Kanaanieten, als er geen bekering komt, dan is de maat straks vol. En daarom, gemeente, er is hier een indringende waarschuwing voor een ieder die op de weg van de zonde is. En die zich op die weg voortbeweegt. En die roepstemmen gekregen heeft en die vermaand is om terug te keren. Er is een ernstige waarschuwing voor hen dat een keer de Heere toch geen geduld meer zal hebben. Maar dat zijn vloek, en dat is het ergste wat ons overkomen kan. Dat zijn vloek op ons valt. Erger bestaat immers niet. De vloek van God. Houdt u er toch rekening mee. Dat terwijl het nog het heden der genade is. En terwijl we nog niet prijsgegeven en overgegeven zijn aan onze eigen dwaasheid en zondige lusten en begeerten op welk terrein die dan ook mogen liggen. Houdt u er toch rekening mee dat de Heere nu nog genade aanbiedt. En dat er nu nog een weg terug is. En dat er nu nog behoud is. En dat we nu nog zalig kunnen worden. Maar ik weet niet hoe lang die genadetijd immers duurt. En u, zondaar, die van God afwijkt en op het pad van het kwade loopt. U weet ook niet hoe lang die genadetijd er nog is. Maar laat u dan toch gezeggen. Laat u dan toch winnen om met de zonde te breken en de ongerechtigheid te verzaken. Om de Heere te voeten vallen en om eer dat het te laat is nog zijn genade te mogen ervaren. Want er is genade die zijn zonde beleidt, zo zagen we net. En dat mocht Noach in zijn leven weten, die zijn zonde beleidt en laat. Die zal barmhartigheid verkrijgen. En die weg is voor elke zondaar geopend. Maar dat is slechts de ene kant van wat Noach te profeteren heeft. Hij mag ook iets anders bekendmaken. Hij mag ook over zijn andere zonen, over Sem en Jafet wat zeggen. Over die twee jongens die hun vader geëerd hebben. Hoewel ze natuurlijk ook bitter teleurgesteld zijn toen ze zagen hoe hun vader zich misdragen had. Maar die toch wisten dat op dat moment gehoorzaamheid aan Gods gebod van hen ook vraagde dat ze zo met voorzichtigheid en met liefde hun vader zouden behandelen. Want de liefde bedekt alle dingen en de liefde denkt geen kwaad. Nu over hen, over Sem en Jafet, mag Noach ook wat zeggen. En mag hij, in tegenstelling tot wat hij over Kanaan zei, blijde dingen verkondigen. Niet in deze zin dat zij door hun gedrag nu een zegen van God verdiend hebben. Ach nee, het feit dat ze zich zo gedroegen, dat was al het bewijs dat in hen een andere geest was. En dat in hen een andere geest was, dat was resultaat van het werk dat de Heere in hen verricht had. De Heere had hen anders gemaakt. Van nature zouden ze hebben kunnen reageren als hun broer Gam. Maar dat ze zo gehandeld hebben zoals ze handelden, met die voorzichtigheid en met die liefde, dat is een bewijs dat de vreze Gods hun deel was. En dat heeft Noach gezien, hij heeft Gods werk in hen gezien. En nu ziet hij ook Gods werk straks in de toekomst. En dan looft Noach God gezegend, dat wil zeggen geprezen, zij de Heere, de God van Sem. Hij ziet dat God de God van zijn zoon is. God is voor Sem geen onbekende. God heeft zich aan Sem verbonden. De band der genade is gelegd. En Noach ziet het en hij wist het wellicht al eerder ook dat Sem heeft mogen leren leven uit hetzelfde beginsel waar Noach zelf uit mocht leven. Onverdiende genade waar Noach in deelde, daar mag Sem ook in delen. En dat is in het leven van Sem nu ook weer eens een keer gebleken. En daarom looft Noach God, hij prijst Sem niet. Hij zegt, wat een geweldige jongen ben je toch. Maar hij prijst God vanwege de genade Gods in Sem. Hij leidt de zegen, dat gedrag van Sem, dat ziet hij terug als een resultaat van het werk van God in zijn leven. De Heere verdient de eer voor wat hij in Sems hart gelegd heeft en voor wat hij Sem zojuist heeft laten doen. Dat is het wonder. Noach ziet Gods genade verheerlijkt ook in zijn nageslacht. En dat moet een geweldige vertroosting voor hem geweest zijn, nadat hij die vloek over een ander deel van zijn nageslacht heeft moeten uitspreken, met vrezen en beving, zoals ik zo pas zei. Moet het hem toch ook een verkwikking en een vreugde der ziel geweest zijn, dat hij ook dat andere mocht zien in een van zijn kinderen. En dat hij zijn zoon zag gaan, wandelende in zijn voetstappen. En dat datgene wat die Sem had zoeken mee te geven, inderdaad ook door de Heere gezegend is. Ja, meer dat de Heere zelf het werk inwendig in het hart van Sem gedaan had. En dat er een band gekomen was. Een band der genade van Gods kant en een band des geloofs van Sems kant. En terecht, en we begrijpen het, als je dat mag zien in een van je kinderen, dan zeg je als ouder toch, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En meer nog, want dan ziet hij dat dat heil dat komen zou en waar Noach ook uit moest leven, dat hij van verre moest aanschouwen en omhelzen. Dan ziet hij dat dat heil dat God beloofd had in de moederbelofte ook gestalte gaat krijgen. Want dan gaat het straks van Sem naar Abraham en van Abraham naar Israël en van Israël naar de Christus. Het beloofde zaad uit het geslacht van Sem. Dat ziet Noach ook als de grond voor zijn eigen zaligheid. Als de verdienende oorzaak en de bron van waar hij uit leven mag, als hij bij vernieuwing Gods gunst en goede tierenheid mag smaken. Daar ligt het in de God van Sem, die straks in de volheid destijds zijn belofte gaat vervullen en zijn zoon in deze wereld gaat zeggen. Want hier, gemeente, hebben we een adventstekst, een messiaanse toezegging en Noach verheugt er zich over. Dat God ook in dat opzicht niet laat varen de werken zijner handen. En dat zijn woorden niet leeg of ijdel ter aarde vallen. De Heere zal doen wat hij beloofd heeft. Er komt er straks een die de zaligheid voor Noach verdienen zal door zijn lijden en sterven. Die de zaligheid voor Sem verdienen zal in een weg van lijden en sterven. En die de zaligheid van zijn ganse kerk in die weg zal verwerven. Gelooft zij God. En dan komt ook Jafet nog aan de beurt. Nee, niet in die zin dat Jafet ook de stamvader van de zaligmaker zal worden, dat kan natuurlijk niet. Maar wel in deze zin dat ook Jafet in dat heil gaat delen. Allereerst spreekt Noach uit dat Jafet uitgebreid zal worden. Zeer vermenigvuldigd en dat de aarde voornamelijk ook van de nakomelingen van Jafet zal worden bewoond. Maar dat is het voornaamste niet. Voornamer is dat hij mag wonen in Sems tenten. En dat betekent niet minder dan dat deze Jafet en dat er uit zijn nageslacht zullen zijn die in dat heil dat God in de tent van Sem gaat openbaren ook mogen delen. Wat Sem te beurt valt, deelgenoot van het heil te mogen zijn, dat wordt ook Jafets deel. Dat zal ook in het geslacht van Jafet heerlijk geopenbaard worden. En dat ligt verklaard in dat woordje wonen. Sem, Jafet zal wonen in Sems tenten. U weet, er is natuurlijk een verschil tussen wonen en logeren. Als je logeert, dan ben je ergens voor een paar uur of voor een paar dagen of voor een paar weken. Maar dan ga je daarna weer weg. Maar wonen, dat is blijvend, dat is permanent. Jafet zal niet zo af en toe een gast zijn in de tent van Sem, die er komt en die daarna weer gaat, maar hij krijgt er een vaste plaats. En ook uit Jafets nageslacht zullen er zijn die deelgenoten worden van het heil. Hier krijg je eigenlijk al hetzelfde wat Paulus later onder woorden gaat brengen als hij aan de Efeziërs schrijft. De Efeziërs waren voor een deel van Joodse afkomst uit Sem en voor een deel uit heidense afkomst uit Jafet. En dan zegt hij dat diegenen die verre waren uit Jafet nu nabij gekomen zijn. In de tenten van Sem zijn komen wonen. En degenen die verre waren, die zijn nabij gekomen en die zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. En huisgenoten Gods, want de middelmuur des afscheidsels die scheiding maakte, is weggenomen. En het is één volk onder één herder. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. En dan mag de rest van de profetie daar inderdaad ook nog diverse afstammelingen van Gam bij noemen. Want daar heb je die Moren dus alweer. Die zijn in Sion voortgebracht. Die komen ook nog in de tent van Sem wonen. En dan zullen de einden der aarde zien het heil van onze God. En dan hebben we in de woorden in de profetie van Noach niet alleen maar een adventstekst, als hij het heeft over Sem en over degene die uit Sem komen zal, maar dan hebben we hier zelfs ook een Pinksterprofetie. Het heil ook voor de volkeren, de volken zullen u beleiden. Tot zover men volken kent, zegt Psalm 72. Van de zee tot aan de zeeën, van de rivier tot aan de einden der aarde. En Jesaja zegt dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En nu keren we met deze woorden ook tot onszelf in, gemeente. Waar woont u? Laat ik het dan zo mogen vragen. Ik denk dat de verreweg de meeste van ons van Jafet afstammen, al zullen we het allemaal nog niet terug kunnen leiden via geslachtsbomen tot Jafet, onze stamvader. Maar globaal gesproken, Europa is wel bevolkt door nakomelingen van Jafet, jawel. Nou, waar woont u dan? In welke tent? Nog altijd in uw eigen tent, nog altijd in de tent van Jafet, daar is geen heil te verwachten. Dan moet je nog verhuizen. Dan moet je nog terechtkomen in de tent van Sem, want daar is het heil geopenbaard. De zaligheid is uit de Joden. En onze Heere is uit Juda gesproten, zegt de schrift. En bent u nou al ingetrokken om zo te zeggen in die tent van Sem, waar de Heere zich bekend maakt, waar het heil gestalte krijgt. En waar zondaren deelgenoot worden van dat heil. En waar een mens het gaat leren beleven. Deze God is onze God, zoals Sem dat ook mocht weten en zoals Noach ervan getuigt. Geprezen zij de Heere, de God van Sem. Gemeente, daar gaat het toch om in ons leven. Dacht u dat het met minder kon? Dacht u dat u op uw eigen adres kon blijven wonen? Dacht u dat u kon blijven zoals u van nature in de wereld gekomen bent? Dacht u dat u zalig kunt worden als er geen verandering in uw leven plaatsvindt? We weten toch goed genoeg dat er wel degelijk een verandering moet geschieden. En laat ik die verandering dan vanmorgen zo aan de hand van onze tekst mogen aanduiden als een verhuizing. Je kunt over een bekering spreken, je kunt over een hartsvernieuwing spreken, je kunt het wedergeboorte noemen en dat is allemaal juist, dat is allemaal bijbels. Maar laat ik het vanmorgen een verhuizing mogen noemen. Bent u al verhuisd? Bent u al uit die tent van Adam? Bent u al uit uw eigen huis uitgetrokken om bij de Heere te gaan inwonen? Daar waar de genade Gods geopenbaard is en waar God de God van zondaren gaat worden. Is anders gezegd het heil zoals dat in Christus geopenbaard is. En in het evangelie aan ons wordt voorgesteld, is dat heil voor u al onmisbaar geworden. Gaat uw hart daarnaar uit? Is dat het verlangen van uw ziel geworden dat u de Heere zult mogen kennen? En dat u niet langer in uw zonde zult voortgaan, maar dat de Heere zich aan u bekend zal willen maken en dat u het weten mag. Net als Sem het weten mocht en net als Noach het weten mocht, dat je voor rekening van de Heere ligt. Of kunt u het allemaal nog wel missen? En kunt u het op uw eigen adres nog best uithouden? U komt er bedrogen mee uit, wat ik u zeg. En wat het woord van God u daarin zegt. We kunnen niet buiten God en buiten Christus en buiten de genade en buiten de vergeving van zonden en buiten de aanneming in de gunst van God. We hebben dat nodig. Als het niet nodig was, zou de Heere er niet om te beginnen niet van spreken en nog minder, dan zou de Heere toch al die moeite niet gedaan hebben om het tot stand te brengen. Dan was het toch niet nodig geweest voor de Heere Jezus om die weg van lijden en sterven te gaan en die zelfontlediging. Maar omdat wij zondaren het zozeer nodig hebben. En omdat er buiten de Jezus om geen andere weg is om deelgenoot te worden aan Gods gunst. Daarom heeft de Heer Jezus dit alles tot stand gebracht. En het is voor ons zo nodig om door die geest Gods gebracht te worden tot die geestelijke verhuizing. Dat we al het onze en alles wat van de wereld is en van het oude adamitische bestaan is achterlaten. En dat we het prijs geven. En dat we als behoeftige en nooddruftige zondaren een schuilplaats zoeken onder de schaduw van Gods vleugelen. En dat we bij de Heere inwoning zoeken met de bede: Heere, geef me er ook deel aan. Er is een volk op aarde dat bij u schuilen mag. Er is een volk op aarde welks God gij zijt, aan wie ge u in genade verbonden hebt. Heere, mag ik bij dat volk horen. U spreekt in uw woord van uw enig geboren zoon, die mens geworden is, vlees en bloed heeft aangenomen, en die zo een volkomen zaligmaker geworden is. Mag ik hem leren kennen. En wilt u om zijn gerechtigheid mijn zonden ook vergeven en mijn ongerechtigheden wegnemen. Kent u die worstelingen aan de troon der genade? En is het de begeerte van uw ziel om daarin te mogen delen en zo ook te mogen gaan wonen in Sems tenten? Ach, ik mag u zeggen, de Heere meent het als hij dit heil aanbiedt. En als hij nodigt en lokt en aanspoort, zoek het toch bij de Heere. Wend u toch tot mij en word behouden. O alle gij einden der aarde, daar hoort toch ook het nageslacht van Jafet bij. Zelfs het nageslacht van Gam. Alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En wat is het dan een vreugde? En wat is het dan een wonder als dat werkelijkheid mag gaan worden in je leven? Dat je die verhuizing meemaakt en dat je in Sems tenten mag intrekken. Dat je er mag gaan wonen. Wonen, dat is vastheid, dat is permanent, zei ik. Dat is zekerheid. Dan geeft de Heere ook de bevestiging. Dan geeft de Heere niet zo af en toe eens een blijk van zijn goedheid. Al is dat ook rijk en heerlijk en al kan een mens er dan weer even mee verder. Maar dan wil de Heere dat ook bevestigen en vastmaken. Dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Dat de Heere zich ontfermt over degene die tot hem roepen en bij hem schuilen. En dat de Heere hen in genade aanneemt, niet maar voor een ogenblik, maar in eeuwige ontfermingen. En dat ze nu een woonplaats bij God mogen hebben. En dat naarmate dat onderwijs in de tent van Sem voortgaat, uit de bediening van die grote zoon van Sem, en door de verworven Heilige Geest, als het onderwijs doorgaat door die bediening van de geest aan het hart en aan de ziel, dan komt er ook meer van die vastheid die gelegen is in dat woordje: hier mag ik nou wonen. Hier hoef ik nou ook nooit meer weg. Hier mag ik geworteld en gegrond zijn in het werk van een drie-enig God. En begrijpt u dan waarom Noach zegt, en stemt u dan ook met hem in: gelooft, zij de Heere, de God van Sem. En als je de God van Sem dan mag leren kennen als je eigen God, als je eigen zaligmaker, zou dan het lied ten slotte ook niet uit de ziel opstijgen: geloofd zijt gij, o God, mijn God, mijn bron van vreugd. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. wij samen danken. Heere, u hebt ons vanmorgen laten horen, zegen en vloek, vloek en zegen. Vloek over de onbekeerlijken en de verharden, over degenen die zich niet door u laten terugroepen, maar die voortgaan op de weg die naar het verderf leidt, ten slotte eindigt dat ook in het verderf. En heren, daar zullen wij ook eindigen, als wij ondanks al de roepstemmen toch doorgaan, zonder u en zonder de genade die in Christus Jezus is. Heer, u hebt het ons vanmorgen in alle ernst laten voorstellen. En we bidden van u, laat het doel treffen, die roepstem. Laat het doel treffen ook die boodschap, heren, die van vloek spreekt. Want gij bedoelt het tenslotte ook nog weer om ons tot bekering te brengen. We hebben ook gehoord van zegen. Zegen, zoals Noach die mocht uitspreken over Sem, over Jafet. Zegen, zoals Noach die allereerst zelf heeft mogen leren kennen, onverdiende zegeningen, want hij had het er ook niet naar gemaakt. Maar u hebt hem nog weer in gunst willen aannemen en u hebt hem ook nog die genade gegeven dat hij mocht zien hoe dat in zijn nageslacht ook zou doorwerken en hij heeft mogen roemen in God. Heren, die zegen is er ook. Die zegen was er voor Sem, voor Jafet. En voor zoveel in deze wereld, en dat is er vandaag nog, Heere, voor een ieder die bij u mag ingaan wonen. En die een schuilplaats mag zoeken onder de schaduw van uw vleugelen. En die zijn bestaan, zijn zondige bestaan mag achterlaten om bij u een hulp te zoeken. En door uw genade een nieuw leven te beginnen. Heere, wij vragen van u dat dat woord in ons leven tot zegen mag zijn. En dat er ook uit ons nog velen mogen komen wonen in Sem's tenten. Om deel te ontvangen aan dat goed van de grote zoon van Sem, de Heer Jezus. En zo u ook tot hun God te mogen leren kennen. Heere, trek ze uit ons midden. Trek ze uit alle volkeren van deze aarde. Al de heidenen door uw handen voortgebracht. In alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, neer en uw naam ter ere leven. Heere, maak dat woord en zoveel andere schriftwoorden in onze dagen ook nog heerlijk waar. En trek ze uit het heidendom, trek ze uit het volk van Israël, de kinderen van Sem zelf allereerst, Heere. Trek ze ook uit het nageslacht van Gam, want u hebt dat nageslacht niet aan haar lot overgelaten. Al kon Noach daar in zijn dagen niet meer van zeggen dan alleen maar dat ene woord over Kanaan. De andere profeten hebben ook over Kus, over Moreland en over Mitsraim en over andere volkeren gesproken, heren. En ge zult toch een schare hebben uit al de volkeren van deze wereld. Uit alle geslachten, natie en tong, heren, breng ze toe en breng ze binnen en breng ze thuis. Overal vandaan, opdat uw naam verheerlijkt wordt en opdat de eeuwigheid het lied van Noach mag overnemen. Geprezen zij de Heere, lof zij God en lof zij het Lam en lof zij de Heilige Geest. En Heere, als dat lied dan ongetwijfeld gezongen gaat worden, uit al de kelen van de verlosten, wilt u geven dat wij daar niet bij zouden ontbreken. Maar hoor ons nog, Heere, als we u bidden om ons genade te bewijzen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 117. Loof, loof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. 117.
Thank you.
zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.